Goedemorgen, gemeente. En gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze gedachtenisdienst. Ook een groet aan de mensen die deze dienst na afloop zullen horen. Dominee Mol uit Sassenheim is onze voorganger en Hanno Hommel is onze organist. De bloemen gaan met onze hartelijke felicitatie naar mevrouw Miepschalei en de heer Leenbos. Zij waren beide afgelopen vrijdag jarig. De collecte. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de predikantsplaats. En de derde is voor het orgelfonds. Al deze collectes van harte bij u aanbevolen. Maandagochtend is er weer inloopochtend in het anker. Vanaf 10:00 bent u van harte welkom. Maandagavond vergadert de kerkenraad om 19:30 in het anker. En na afloop van deze dienst willen we met elkaar hiervoor in de kerk een kopje koffie drinken. Daar wordt u alle hartelijk voor uitgenodigd. Volgende week is dominee Wielsma onze voorganger uit Uithoren. We willen nu beginnen met het zingen van Psalm 73, vers 10. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Het is goed om weer bij u te zijn. Het is een bijzondere zondag vandaag hier. Het gaat over mensen die we verloren hebben. En wat ik altijd mooi vind in de kerk is dat wij dan spreken over de mensen die ons zijn voorgegaan. Terwijl je zou verwachten, zij blijven achter en wij gaan voor. Maar in de kerk is het net andersom. De mensen die overleden zijn, die wij kwijt zijn geraakt. Soms na een lang en goed leven, soms plotseling en met alle verschrikking daarna. Maar die mensen zijn niet achtergebleven, maar ze zijn ons voorgegaan. We kijken ze op de rug, om het maar zo te zeggen. Nou, het is goed om dat beeld voor ogen te houden als we straks hun namen gaan noemen. En ook de namen die in ons hoofd zitten van de mensen die we pas geleden of langer geleden misschien hebben verloren. Zo zijn we hier bij elkaar. Niet droef, maar wetend dat het de toekomst aan God is. En daarom willen we straks ook voluit zingen. Laten we nu een moment stil zijn voor persoonlijk gebed. Ook vanmorgen spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, De Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid. In de naam van die God komen wij samen. In de naam van die God mag ik u en mag ik jou groeten vanmorgen. En zeggen genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij Psalm 73 vers 9. Wil je samen bidden? Heer onze God, hier zijn we. Voor sommigen van ons is dat gewoon, dat doen ze elke zondagochtend. Voor anderen is dat minder gewoon. We verschillen in zoveel dingen onderling. In leeftijd en in karakter. In wat we doen en hoe we in het leven staan. Maar vanmorgen hebben we hier onderdak gevonden, bij u aan huis. Heer, uw naam klinkt en het verhaal gaat dat wij bij u vandaan komen en dat wij bij u uitkomen, vroeg of laat. Wij vragen u, zie ons aan op deze eerste dag van de nieuwe week, op deze opstandingsdag. Met weer een week van leven achter de rug. En wij vragen u, ontferm u over ons. Wij danken u dat er ruimte is hier in de kerk, in dit huis van u. Want er is zoveel dat we vanmorgen meenemen, binnendragen, hier de kerk in. Herinneringen en onzekerheden. Teleurstellingen en onvervulde verwachtingen. En soms zijn we vol van onszelf en leeg van u. En we maken ons soms zorgen over duizend en één dingen. En met dat alles, met dat hoofd vol en soms een leeg hart, zijn we hier. En de een blijmoedig en de ander verdrietig. De een met het gevoel dat hij opziet tegen de week die begonnen is en de ander ziet er naar uit. En daarom vragen wij u, Heer onze God, soms zijn we zo in onszelf opgesloten dat we geen oog hebben voor u en voor elkaar. Vergeef ons dat, ontferm u over ons. Hier zijn we, al is het maar voor even. Wij vragen u, help ons om los te laten wat ons bedrukt, wat we misschien krampachtig vasthouden, zodat we open handen hebben voor elkaar en voor u. En breek onze wereld open, zodat we zien dat het uw wereld is. Ondanks alle beroerdigheid die er is, maar dat het uiteindelijk uw wereld is die u zult voltooien. Help ons zo om blijmoedig de toekomst in te gaan. In het vertrouwen en het geloof dat de dood niet het laatste is. Heer onze God, zo vertrouwen we onszelf aan u toe en zeggen, Heer, ontferm u over ons. Amen. Het lied wat ik opgekregen heb, wat u gaat zingen, of wat u gewoon bent om te zingen, is gezang 798. Is die melodie u bekend? Nou, ik hoor nog weinig juichen. Organist, kun je het één keer voorspelen, want het is niks beneden hier, hoor. Kun je het één keer voorspelen, de melodie? Ja, speel maar. Doen, hè? Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we bidden. Laat ons bidden. We zingen het misschien wel zonder aarzeling. God, dat u ons leidt. Niet alleen vroeger. Dat u niet bij het verleden hoort. Dat u niet in het verleden bent blijven steken. Dat u hoort bij onze voorouders, maar dat u bij ons hoort, nu. Dat u ons nu voortgaat, dat u ons de weg wijst de toekomst in. En dat is iets waar we blij mee zijn, want soms weten we niet zo goed hoe dat moet. Soms valt het niet mee en soms hebben we het gevoel dat de dood als een deur dichtvalt. Dat we een zwart gat inkijken en niet weten hoe het verder moet. En daarom keren we ons tot u. U staat aan het begin en u komt aan het einde. U geeft ons leven een bestemming en een doel. En u wilt ons begeleiden op onze levensweg. Door uw woord. En daarom openen we die Bijbel elke keer. Heel praktisch om de weg te vinden in het leven. Maar er kan van alles en nog wat in de weg zitten. Soms zitten we met onze gedachten nog bij afgelopen week of zijn we moe of hebben we eigenlijk helemaal geen zin om naar u te luisteren. En soms lijkt het wel alsof uw stem nergens te horen valt. En zijn er zoveel andere stemmen die zich veel duidelijker aan ons doen horen. Daarom vragen we om uw geestkracht. Wees zo nabij dat we uw stem horen door alles heen. En dat, om dat wonder bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het evangelie en uit het laatste Bijbelboek. Eerst uit het evangelie, uit een gesprek dat Jezus heeft met de Sadduceeën, Marcus 18. En daarna zingen we van gezang 766, de versen 1, 2 en 3. Er kwamen enkele Sadduceeën naar Jezus toe en volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. En ze vroegen hem: meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nou waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. En de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. En geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatste van alles stierf de vrouw. Nou, wiens vrouw zal ze dan bij de opstanding zijn, wanneer ze zijn opgestaan uit de dood? Alle 7 zijn immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordt en zei: dwaalt u niet? U kent blijkbaar de schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar ze zijn als engel in de hemel. En wat dat betreft, en wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes, in het gedeelte over de doornstruik, niet gelezen dat God tegen hem zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt vreselijk. Nou, en dan uit het laatste Bijbelboek. En u weet, in het laatste Bijbelboek wordt als het ware het venster geopend naar de toekomst. Niet alleen persoonlijk, maar van deze schepping. Waar loopt het nou op uit? Eindigt het nou in één grote puinhoop? Of is er wat anders? Dat vragen de mensen zich af aan wie Johannes schrijft. En dat zijn mensen die worden vervolgd. Ze zijn gevangen. Ze worden opgepakt vanwege hun geloof. Dus er is geen zondige omstandigheden, om het maar zo te zeggen. En bemoediging, vol bemoediging schrijft dan Johannes aan die mensen, aan de gemeente, aan de vervolgde gemeente van Christus. En hij schrijft dan: en toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk, zegt de opgestane Heer. En dan nog een vers uit hoofdstuk 3, waar die sleutels als het ware weer terugkomen. Daar krijgt Johannes de opdracht: schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Nog een keer. Ik heb de deur voor u geopend zonder dat iemand hem kan sluiten. Nou, over die open deur willen we straks zingen na de verkondiging uit het lied Ik zie een poort wijd openstaan. Maar eerst zingen we nu gezang 766, de versen 1, 2 en 3. Thank you. Straks na de verkondiging zal ik voor om te zingen. Ik zie een poortwijd openstaan. Dat is dus uit uw eigen liedboek of eigen liedbundel nummer 64. Nummer 64 uit de eigen liedbundel. Dat is straks na de verkondiging. Gebeden onze Heer Jezus Christus, ik weet niet of u ze kent, die luisterboeken. Dat is dus een boek wat dan voorgelezen wordt door iemand wat je dan, waar je daarna kunt luisteren. Dus je luistert als het ware naar het boek. Nou, als het evangelie nou zo'n luisterboek was, dan hoefde je het niet te lezen, maar dan hoorde je het. En als je dat zou horen, dan zou je telkens opnieuw flarden van gesprekken horen. Gesprekken, want je merkt dat Jezus voortdurend in contact is met mensen. Ze stellen hem vragen of hij aan hen. En dan zijn het altijd wel vragen die ertoe doen. Die over het leven gaan. Over hoe je tegen de dingen aankijkt. Welke keuzes je maakt. En meestal zijn het dan concrete aanleidingen waar die vragen uit voortkomen. Zoals bij ons ook vaak het geval is. Laat ik maar een voorbeeld geven. Rondom het overlijden van mensen roept dat ook bij ons allerlei vragen op. Of je nou klein bent of groot. Hoe nou verder? En wat betekent het dood zijn en leven? Roept vragen op over nu en over straks. Of er überhaupt een straks is. Nou, over dat laatste, daar hebben de Sadduceeën een hele duidelijke opvatting over. Ze geloven namelijk niet, zo lezen we, dat er een opstanding der doden is. Want, en dat is hun argumentatie, daar is in de 5 boeken van Mozes, dus de eerste 5 Bijbelboeken, weinig of niets van terug te vinden. Nou, als het er niet staat, dan is het er niet, zeggen ze. Die mening van die Sadduceeën, die klinkt ons natuurlijk niet vreemd in onze oren. Want soms denken we het zelf wel eens. En soms horen we andere mensen om ons heen. Je zou kunnen zeggen, een heleboel mensen vinden dat nou. Je moet leven in het nu. En je moet het nu pakken. Want er is geen straks, dood is dood. Over en uit. En de Sadduceeën zeiden er dan bij. Nou ja, en als je dan per se, om het nou maar zo te zeggen, het over voortleven wil hebben, dan doe je dat hooguit in je nageslacht. Ook dat hoor je mensen wel eens zeggen. Mensen zeggen, nou, ik geloof niet in de opstanding, maar je leeft voort in je kinderen of je kleinkinderen. Dan komen ze bij Jezus aan en nu willen ze van Jezus wel eens horen hoe het nou zit met die opstanding der doden. En wij luisteren vanmorgen heel benieuwd mee, want in die vraag herkennen wij onszelf natuurlijk ook. Hoe zit het nou met de mensen die gestorven zijn? Waar zijn ze? Waarvan we zeggen dat ze in de hemel zijn, maar waar is dan de hemel? En hoe zit dat dan? 1000 vragen. En dan komt er een toelichting op hun vraag met een heel absurd verhaal. Er was in die tijd, moet u weten, het zwagerhuwelijk. En dat betekende dat dan de familie als het ware weer kinderen verwekte bij de weduwe, om zo de toekomst open te houden. Maar ze willen het eigenlijk natuurlijk helemaal niet hebben, dat voelt u wel als u het hoort, het gesprek. Ze willen het helemaal niet hebben over het zwagerhuwelijk. Maar het is een manier van hen om het geloof in de opstanding belachelijk te maken. Wat doen ze? Ze vertellen een verhaal over een man, de oudste van 7 broers, die kinderloos sterft. Nou, zijn jongere broer moet dan, volgens de Joodse gewoonte van die tijd, de vrouw van zijn oudere broer trouwen en bij haar een kind verwekken. Dat is een soort opstanding waar de Sadduceeën nog wel in kunnen geloven, om het nou maar zo te zeggen. Die broer moet de nazaat opdoen staan. Hetzelfde woord als opstaan in de tekst. Er moet een opvolger komen. Maar, en dan gaan ze verder met hun verhaal, nu sterft die broer ook kinderloos en zo gaat het door tot alle 7 gestorven zijn. En als er dus alleen opstanding bestaat in het opstaan van de nazaat, dan is er dus geen opstanding geweest. Hier loopt de lijn dood. En als er opstanding is in het leven na dit leven, nou, dan hebben de Sadduceeën ook nog wel een vraag voor Jezus. Want dan zeggen ze, is het mogelijk dat we elkaar herkennen? En welk van die huwelijken wordt dan herkend? Nou, je voelt wel, het is vol strikvragen en vol trucken. Je proeft er niet in dat er echte benieuwdheid is naar het antwoord van Jezus. En het heeft me altijd verbaasd als ik dit Bijbelgedeelte las, dat Jezus serieus antwoord geeft op die vraag. Waarom zegt hij, die man houdt het toch op met die flauwekul? En draait hij zich om en loopt weg? Nee, hij gaat op die vraag in. En hij gaat op die vraag in omdat ik denk dat hij blijkbaar verdienen die vragen die daarachter zitten en die bij u en mij leven, verdienen die vragen een antwoord. Luister dus goed. Wanneer mensen uit de dood opstaan, dan trouwen ze niet, zegt Jezus, en worden ze niet meer uitgehuwelijkd. Ze zijn als engelen in de hemel. Ja, wat is dat nou? Wat is een engel? En waar is dan de hemel? En heel bijzonder, Jezus gaat er verder niet op in. En wij zijn vaak zo benieuwd, wij zouden weten, hoe gaat dat nou en hoe ziet dat er nou uit? En je hebt in de loop der tijden mensen gehad die allerlei plaatjes maakten over hoe die hemel eruit zou zien. En misschien heeft u ook al plaatjes in uw eigen hoofd, waarbij je denkt van nou, zo stel ik me dat voor. En met die plaatjes is niks mis, laat dat gezegd zijn. Maar pas nou op dat je niet te veel gaat fantaseren. De engelen zijn, zegt Jezus, bij God. De hemel is de plaats waar God woont. Een engel in de hemel wil dus zeggen, ze zijn bij God. En daar laat Jezus het bij. Verder geen beschrijvingen. Of zoals iemand tegen mij eens zei, toen hij wist dat hij ging sterven. Dominee, ik weet niet waar ik heen ga. Maar ik weet wel naar wie ik toe ga. En de dood rukt me niet uit de handen van God, maar God rukt me uit de handen van de dood. En daar houd ik het maar op. Dat is mij genoeg. Niet voor niets gebruikt Jezus hier het woord opwekking. Voor opwekken, daar heb je iemand anders voor nodig. Dat kun je zelf niet doen. Je moet opgewekt worden. Er moet iemand zijn die jou doet opstaan. Die jou op je benen zet. En zo verlegt Jezus de aandacht van de fantasie en allerlei beelden die wij zouden kunnen hebben over engelen, hemelen, weet ik wat allemaal niet. Verlegt hij naar degene die zich ontfermt over de doden. Voor hem, voor wie de doden levend zijn. En dan keert zich naar die Sadduceeën toe en zegt, Jullie kennen de eerste 5 Bijbelboeken natuurlijk heel goed. Ja, die kennen we heel goed. Goed zo. Nou, dan herinner je vast wel het verhaal van Mozes bij de braamstruik. Daar zegt de Heer, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Maar Abraham, is dat niet vreemd? Abraham is toch al lang geleden dood en begraven? En Isaac toch ook en Jacob toch ook? Dat is verleden tijd toch? Hij moet eigenlijk zeggen, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat is nou precies het punt. Deze God houdt met de dood van Abraham niet op de God van Abraham te zijn. Kijk, wij kunnen niet verder kijken dan de dood. Daar moeten we elkaar loslaten. En u en ik, wij hebben allemaal daar onze eigen ervaringen mee. Dat je moet zeggen, hier houdt het op. Nu moet ik je laten gaan. En dat degene die van ons houdt, ons achterlaat. Met alle verdriet die dat kan geven. Maar deze God blijft trouw en laat niet los het werk dat zijn hand begon. Wij komen aan de grens, raken aan het eind en wij hebben geen onsterfelijke ziel die zomaar over de dood heen kan springen, om het maar zo te zeggen. Nee, we zeggen dan, we zijn gekend en worden bewaard in de trouw van de levende God. Zo geven we mensen uit handen en leggen we ze in de handen van de levende God. We staan op de begraafplaats en kijken in het donker van het graf. Dat zien we. Maar we zeggen, wij leggen je in de handen van de levende God. Dat zeggen we met onze geloofsogen, om het nou maar zo te zeggen. En daarmee zijn ze Gods zorg. En niet meer onze zorg. En dat geeft ook ruimte. Want bij God zijn ze goed geborgen. En weet dat vriendschap van de eeuwige
is eeuwige vriendschap. Er wordt dus in de Bijbel verhoudingsgewijs heel weinig gefantaseerd over de hemel. Daar is God. Nou, en dat zal dus wel goed zijn. Daar hoeft u en ik, daar hoeven wij ons geen zorgen meer over te maken. Nee, wij hebben onze handen al vol aan het leven hier en nu. En als het over de toekomst van ons, van de wereld gaat, dan gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat uitzicht biedt Johannes als hij op Patmos zit. En dat perspectief, dat uitzicht is ons gegeven om het nu uit te houden. Dus niet om ons uit te leggen hoe het straks allemaal zal zijn, maar om u nu op de been te houden. Ik heb het voorbeeld wel eens genoemd en ik noem het nog maar een keer omdat ik het altijd heel helder vind. Dat laatste Bijbelboek, dat moet ik altijd denken aan. Mijn vrouw is gymnastieklerares, of was het? Nou, ze is het nog steeds, maar ze doet het niet meer. Maar die was gymnastieklerares en dan kent u de evenwichtsbalk. En als u wel eens op de evenwichtsbalk hebt gelopen vroeger. Ik denk dat de meesten van u er niet meer op lopen nu, als ik zo rondkijk. Maar als u op de evenwichtsbalk, als kind, weet ik wel, dan ging je naar je voeten kijken. Is dat goed? Wie hebben er nog meer op de evenwichtsbalk gelopen? Dan zei de juffrouw dat tegen mij, nee, je moet niet naar je voeten kijken, je moet naar het eind kijken. Je moet naar het eindpunt kijken, aan het eind van de evenwichtsbalk, om nu er niet af te vallen. Nou, zo is het eigenlijk ook met dat laatste Bijbelboek. Daar moet je naar kijken, niet, oh, hoe zal het allemaal daar zijn, maar met, het heeft de bedoeling om te zorgen dat u nu overeind blijft. Zo gaat het. En om niet toe te geven aan de gedachte dat bij de dood alles in een slot valt. Deur dicht einde. Nee, getuigt Johannes, de sleutel van die deur, die is in Gods hand. Er is sprake van een nieuwe schepping. En dat wat naar en tragisch was, dat wat mensen klein hield, wat je stuk heeft gemaakt, wat je zoveel verdriet heeft gedaan, wat in deze wereld mensen gevangen zet, dat is voorbij, dat zal een keer voorbij zijn. Dat soort narigheid gaat niet eeuwig door. Wat zei God ook weer tegen Mozes bij de braamstruik? Ik heb jullie klagen gehoord, jullie ellende gezien. Ik ga er wat aan doen, want zo mag het niet doorgaan. Er moet een eind komen aan dat voortdurend lijden. Ik breek ermee, ik maak een nieuw begin. En zo deed hij bij Abraham en Sarah, toen hun leven op slot zat, toen de deur naar de toekomst was dichtgevallen, toen heb ik toch een nieuw begin gemaakt met de geboorte van Isaac. En toen de geschiedenis van Isaac op slot leek te gaan en er geen toekomst meer was, heb ik toch die deur weer geopend en bij Jacob net zo. Elke keer begon ik opnieuw als er alleen maar narigheid leek te bestaan. Als jullie zeiden, dit wordt nooit meer wat. Als er mensen waren die zeiden, met mij wordt het nooit meer wat. Tegen elke situatie waarin moedeloos uitgeroepen wordt, hier loopt alles vast, hier komen we niet uit, klonk de stem van de Heer die Jezus opwekte. Een stem die zegt, sta op. Opstanding en het geloof in de opstanding bepaalt is hoe je nu in het leven staat. Nu al wegbreken uit alles wat naar de dood smaakt. God laat de toekomst niet definitief in het slot vallen. Niet van deze wereld, niet van u en mij. En daarom is er opwekking en niet opstanding. Wij doen het zelf niet, wij staan niet op. Nee, wij worden opgewekt. Het komt van geen zijde, het komt van Gods kant. Een opwekking legt dus de nadruk op de kracht die God geeft om uit dat uitzichtloze bestaan, uit de dood, uit die gesloten deur, om die deur weer open te zetten. En daarom kijk ik niet tegen een blinde muur aan, maar ik zie een poort wijd openstaan die ik zelf niet open gedaan heb. Daar heeft God levende mensen bij nodig in zijn toekomst. En daar hebben wij in de tijd dat we leven, mogen we daaraan meedoen. Ik sluit af met een gedicht van Hans Mudde, wat ik zelf heel mooi vind, omdat dat het verschil precies aangeeft. Het heet dan sterven. En het begint bij als je afscheid neemt van iemand. Het gaat zo. Je ogen zien het varend schip voorgoed vertrokken van de kaai kleiner en kleiner worden. Na een tijdje een enkele stip verdwijnt achter de horizon. Waarna een stem terzijde zegt, keer je nu maar om, nu is het weg. Je deed het laatste wat je kon. Maar weg? Vanuit het zicht van hier verdween die kleine boot, maar ginds vaart die even groot als toen het anker werd gelicht. En juist als hier klinkt, laat ons gaan, roept iemand aan de overkant, al wijzend met zijn hand. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Amen.
Willen we samen bidden? En straks
daarop volgt dan de collecte en dan willen we overgaan tot de dienst van de gedachtenis. Laten wij nu eerst bidden. Heer onze God, als de dood heel dichtbij komt, dan worden wij stiller. En als de dood onszelf raakt, dan vallen we helemaal stil. Dan zijn we letterlijk uitgepraat. Wij danken u dat het laatste woord niet aan ons is, maar aan u. En dat uw woord van trouw blijft klinken. Dat er geen einde aan komt. Heer onze God, dus daarom keren wij ons vanmorgen tot u met alles wat in ons hoofd en in ons hart omgaat als het gaat over dichte deuren. Momenten waarop alles zwart werd. Momenten van verlies. Momenten van gemis. Momenten van niet zo goed weten hoe het nu verder moet en soms niet meer verder willen. Heer onze God, met al die wanhopige momenten en intens verdrietige momenten keren we ons tot u. Tot wie zouden we anders keren? Heer onze God, wij roepen tot u, omdat als het vanuit onszelf moest komen, hield het op. Dan hadden de Sadduceeën gelijk. Want wij kunnen onszelf niet doen opstaan. Daar moet u aan te pas komen. Wij danken u dat u zo God van mensen wil zijn en dat u niet loslaat waar wij elkaar los moeten laten. Help ons om zo ook vol vertrouwen, daar waar dat moment daar is, elkaar los te laten. Niet uit onverschilligheid, maar uit vertrouwen. Dat uw hand nooit loslaat. Zo komen we bij u met ons geloof en soms ons ongeloof. En dat laatste is soms veel meer. En vraag nu, wees bij ons als wij gedenken de mensen die overleden zijn het afgelopen jaar. En al die namen, al die mensen die geen naam krijgen hier, maar soms langer geleden overleden of ver van ons vandaan, zonder dat we ervan wisten. Kinderen, mannen, vrouwen, soms zomaar afgeschoten, zomaar verdwenen onder het zand van de geschiedenis. Heer onze God, zij zijn toch in uw hand geschreven. Al vergeet iedereen hen, u toch niet? Zo keren wij ons tot u. En bidden u voor elkaar, bidden u voor de mensen die rouw dragen. Mensen die maar niet kunnen wennen aan het feit dat het leven zo anders is sinds die ene uit hun leven verdween. Zo leggen we aan u voor alles wat door ons hoofd en door ons hart gaat. En wij vragen u, Heer, hoor ons als wij ons leven aan u voorleggen. Heer onze God, wij willen tot u bidden en we doen dat niet alleen hier met elkaar, hardop, maar we doen dat ook in verbondenheid met anderen. Met alle mensen over de gehele wereld die dit gebed bidden. Met hen die in de hemel zijn, dat wil zeggen bij u zijn. In hemel en op aarde, in verbondenheid, deel uitmakend van de gemeenschap van alle heiligen. Bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de inzameling van de gaven en willen wij straks als inzet, als inleiding tot de gedachtenis zingen gezang 727, gezang 727, de versen 1, 2, 3, 8 en 10. Gezang 327, in alle verbondenheid voor alle heiligen in de heerlijkheid. In die verbondenheid tussen hemel en aarde willen wij ook vanmorgen hier uitzingen. Nu eerst de inzameling van gaven.
Gaan we over nu tot de dienst van de gedachtenis. Laten de namen die genoemd worden straks
hier genoemd blijven van hen die gestorven zijn. Zij schonken ons het leven, zij noemden ons uw naam, o God, en ze deelden met ons de dagen en de nachten. We leefden met ze, we hadden vrolijkheid met ze, we hadden soms ruzie met ze. Soms waren we dichtbij, soms veraf. Vol zijn onze gedachten aan hen, vol herinnering, vol dankbaarheid en ook pijn en andere gevoelens. Laten hun namen niet vergeten worden en laat het werk van hun handen nu ons toevertrouwd niet te vergeefs zijn. Daarom voor God en voor elkaar brengen wij nu de namen in gedachtenis van hen die dit jaar gestorven zijn. We gedenken hen met eerbied. Mensen die ons zijn voorgegaan. Met alle goede kanten en lastige kanten die bij hen hoorden, die bij ons hoorden. Wij gedenken hen met eerbied. Mensen die ons zijn voorgegaan en met wie we verbonden blijven in de gemeenschap der heiligen. En wij gedenken hen in het licht van de opstanding van Jezus Christus onze Heer, totdat Hij komt. Zo noemen wij hun namen. Ik noem de namen en ik wil vragen als er een familielid aanwezig is, een nabestaande, om dan naar voren te komen, de kaars te pakken en de kaars aan te steken zoals u hier gewend bent. We doen dat heel symbolisch. We steken het licht aan de paaskaars. Want als het ergens donker is, dan is het wel rondom de dood. En wij maken zelf het licht niet. Het licht wordt ons gegeven. En soms duurt het een tijdje voordat deze kaars het doet. De paaskaars brandt. Het licht van Christus blijft leven, blijft schijnen. Als wij leven, als het moment daar is waar wij gaan sterven, na ons zal het licht branden blijven. Ik noem nu de namen en verzoek naar voren te komen. Arij van der Most, geboren op 27 mei 1926. Overleed in de leeftijd van 92 jaar. Mag ik vragen zijn dochter om een kaars aan te komen steken? Ja hoor. Ja, zet hem maar neer. Ja. Wij noemen de naam van Jan Kluinhaar. Geboren 2 september 1943, overleden in de leeftijd van 76 jaar. Mag ik vragen of er een nabestaande is? Wij noemen de naam van Jannetje Raaphorst de Graaf. Geboren 22 april 1929, overleden, leeftijd van 90 jaar. Is er een van de nabestaanden aanwezig? Mag ik dan de diaken vragen om? En we noemen de naam van Christina Hendrika van Vliet Noordam. Geboren 19 december 1927. Overleden leeftijd van 91 jaar. Mag ik haar zo'n vragen om naar voren te komen? En dan ontsteken we een kaars voor al degenen die niet genoemd zijn, maar aan wie wij wel denken. En voor al degenen die wij niet kennen, maar die dichtbij of ver af overleden zijn. Soms heel jong, soms heel oud, soms op een natuurlijke manier, maar soms geschoten, gevangen gezet of anderszins. Vanwege hen ontsteken we de vijfde kaars vanmorgen. En dan heeft u de gewoonte om hier als slot een kleine kaars aangestoken. En ik wil u verzoeken, als er mensen zijn die graag een vaccinlichtje aan willen steken ter gedachtenis van iemand die hen dierbaar is, wil ik u vragen om naar voren te komen en hier aan de kleine kaars aan te steken. Mag ik u, terwijl de orgel speelt, kan dat, is de orgelorganist daar? Ja, zachtjes spelen en dan mag ik u vragen om naar voren te komen. Het zij wij leven, het zij wij sterven, hem behoren wij toe. In dat vertrouwen mogen wij leven en in dat vertrouwen mogen wij hen die we loslaten en los hebben gelaten aan God toevertrouwen. Willen wij deze dienst afsluiten met een lied dat de toekomst openhoudt? Willen wij staande zingen gezang 755 en misschien door onze tranen heen of voluit zingen? Toch overwint eens de genade. Gezang 755 zingen wij als slotlied. Mag ik je vragen te gaan staan? Ik wil nog eens ophalen. Ja, ja.
De genade en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt ins Vaders licht, verheerlijk voor zijn aangezicht. O, welke vreugde zal het wezen als hem elk volk is toegedaan, het hart en hemel opgerezen van dat het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en alle stem Gods lof getuigt.
Er zijn straks de rozen, dus het verzoek is of u die straks mee wilt nemen. Zeg ik het zo goed, diaken? Ja, zo zeg ik het goed. Zijn we aan het eind van deze dienst gekomen. Het laatste wat hier klinkt is de zegen. Ontvang de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. En de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zei u genadig. En de Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Thank you.